Goedemiddag, broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag hoopt ons voor te gaan dominee J. Manny uit Rotterdam. Herman Keizer is de organist. Dan, broeders en zusters, de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 173. De verzen 1 tot en met 4. Uit het liedboek Gezang 173, de verzen 1 tot en met 4, zingen we na welkom en mededelingen. Na foto mijn groet, Psalm 27. De verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming. Psalm 27, de verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na het gebed zingen we het lied van de zondagsschool. Dat is uit het liedboek Gezang 177, vers 1. Uit het liedboek Gezang 177, vers 1 zingen we na het gebed. Na de schriftlezing Psalm 119. De verzen 9 en 65. Psalm 119, de verzen 9 en 65 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, Psalm 43. De verzen 3 en 4. Psalm 43, de verzen 3 en 4 zingen we na de verkondiging. En dan zingen we rond de geloofsbelijdenis, zingen we uit het liedboek. Gezang 460. Voor de geloofsbelijdenis vers 1. En na de geloofsbelijdenis de verzen 4 en 5. Uit het liedboek Gezang 460, voor de geloofsbelijdenis vers 1 en na de geloofsbelijdenis de verzen 4 en 5. De schriftlezing is uit Johannes, Johannes hoofdstuk 8. De verzen 30 tot en met 47. Johannes hoofdstuk 8, de verzen 30 tot en met 47, de schriftlezing van vanmiddag. De tekst voor de verkondiging kan ik u niet meedelen, want die staat hier niet op. Er is geen tekst voor de verkondiging vermeld. Johannes hoofdstuk 8, de verzen 30 tot en met 47, de schriftlezing van vanmiddag. En de tekst zal de dominee u wel vertellen, neem ik aan. Ons wel vertellen. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, hier in de kerkzaal en thuis. Onze gasten ook allemaal bijzonder welkom in deze dienst. Dienst waarin voorgaat dominee Manny uit Rotterdam. De kerkenraad herinnert u nog aan de gemeentevergadering. Aanstaande donderdag om 8:00 begint die. We gaan met elkaar zingen, gezang 173, versen 1 tot en met 4. En de kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Onze dienst en onze verwachting is in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus de Heer. Amen. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Heer. Wij willen dat zingen, Psalm 27, vers 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. Wij willen nu bidden om Gods zegen over deze dienst. Heer in de hemel, wij komen tot u om uw grote naam dank te zeggen. Wij mogen hier bij elkaar zijn met veel mensen. En wij mogen elkaar ontmoeten in een kerk. Dat is geweldig rijk. Dat je als mens mensen tegenkomt. En dat je ook nog weet wat je aan elkaar hebt. Maar wij danken u dat we weten mogen dat u zelf aanwezig wilt zijn. U hebt dat door Jezus Christus ons toegezegd en in hem ons gegarandeerd. Waar twee of drie in zijn naam bijeenkomen, bent u er. Wij danken u daarvoor. We beseffen best dat dat niet vanzelfsprekend is, maar een bijzondere gave van u. En als we dan hier samenkomen om uw woord te horen, weten we ook dat uw woord levend is en krachtig, maar ook scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Dat het diep doordringt en de overleggingen van ons hart blootlegt en schift, goed en kwaad. Wij danken u dat we dat weten mogen. Dat we niet in het onzekere hoeven te verkeren. En wij weten ook dat waar u onze overleggingen blootlegt, u dat niet doet om alleen maar de stand van zaken weer te geven, maar om ons te nodigen tot het heil. Om ons, als wij op verkeerde wegen zijn, te leiden op de eeuwige weg. Wij danken u dat u met dat doel ons hier bij elkaar brengt en ons uw woord laat verkondigen. Geef dat het ook zijn doel bereikt. We bidden daarom om de leiding van uw Heilige Geest. De Geest die ooit profeten, psalmdichters en evangelisten inspireerde. Laat die Geest ons verstand verlichten, zodat we begrijpen waar het over gaat. Maar bovenal ons hart openen, opdat we uw stem verstaan als uw stem. En dan ook volgen. Wil ons hier in de kerk gedenken, de grote, de kleine, maar ook degene die in bed ons niet konden samenkomen, door ziekte of om andere reden verhinderd. U kent ze, u weet hoe ze dat ervaren. Wij bidden u, laat uw nabijheid daar zijn. Maar we denken ook aan degene die er zelfs niet over peinzen om naar een kerk te gaan, omdat ze van ons niets verwachten, omdat ze van uw woord niets verwachten. De mensen die wij eigenlijk al hebben afgeschreven. Heere God, u hebt dat niet gedaan. U hebt zelf gezegd dat u gevonden bent door degene die naar u niet zochten. Op zijn best zijn wij dat. Maar het betekent tegelijkertijd een perspectief ten aanzien van mensen voor wie wij geen verwachtingen meer hebben. U hebt ze niet buitengesloten. Wil dan uw woord doen horen vandaag overal. En laat het herkend, geloofd, beleden en bezongen worden. Wil ons horen in Christus Jezus de Heer. Amen. Op mijn briefje staat dat de kinderen naar de zondagsschool gaan en dat er nog wat gezongen gaat worden. Klopt dat? Gaat u gaan. De schriftlezing is vanmiddag uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 8, de versen 30 tot en met 47. Daar gaat uiteraard iets aan vooraf en misschien is het wel goed dat we dat even noemen. De eerste plaats de geschiedenis waar Jezus die overgespelige vrouw ontmoet, die door de schriftgeleerden worden aangeklaagd, maar waarvan Jezus zegt: ook ik veroordeel u niet. En vervolgens dat Jezus zichzelf aanduidt als het licht der wereld. En dan vervolgen we in vers 30. Toen hij dit sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zei tot de Joden die in hem geloofden: als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van mij. En ge zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem: we zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit iemand slaven geweest. Hoe zegt ge dan, gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, een ieder die de zonde doet is een slaaf der zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult ge werkelijk vrij zijn. Ik weet dat gij Abrahams nageslacht zijt, maar gij tracht mij te doden, omdat mijn woord bij u geen plaats vindt. Wat ik gezien heb bij de Vader, spreek ik. Zo doet ook gij wat gij van uw Vader gehoord hebt. Ze antwoordden en zeiden tot hem: onze Vader is Abraham. Jezus zei tot hen: indien gij kinderen van Abraham zijt, doet dan de werken van Abraham. Maar nu tracht ge mij te doden, een mens die u de waarheid gezegd heeft, welke ik van God gehoord heb. Dit deed Abraham niet. Gij doet de werken van uw vader. Ze zeiden tot hem: we zijn niet uit hoererij geboren, we hebben één vader, God. Jezus zei tot hen: indien God uw vader was, zoudt ge mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben niet van mijzelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt ge niet wat ik zeg? Omdat ge mijn woord niet kunt horen. Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginnen en staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard. Want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Maar omdat ik u de waarheid zeg, mij gelooft gij niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? Als ik waarheid spreek, waarom gelooft ge me niet? Wie uit God is, hoort de woorden Gods. Daarom hoort ge niet, omdat gij uit God niet zijt. Tot hiertoe de lezing van de schrift. Wij willen nu zingen Psalm 119, vers 9 en vers 65 uit de oude berijming. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren. Laten wij straks na de prediking zingen van Psalm 43, de oude berijming, de versen 3 en 4. De tekst voor de prediking is eigenlijk gevormd door de schriftlezing, maar dan met name vers 37, waar Jezus zegt: ik weet dat gij Abrahams nageslacht zijt, maar getracht mij te doden, omdat mijn woord bij u geen plaats vindt. Als je aan de boodschap van deze tekst een thema zou willen meegeven, dan kun je zeggen: het gaat om de onthulling van een poging tot moord. Er zitten alleen wat bijzondere kanten aan. Degene die de onthulling doet, is het beoogde slachtoffer. En dat slachtoffer heeft niets gedaan om die moord ook te verhinderen. Je zou zo zeggen, dat zou een pracht van een plot zijn voor een detective schrijfster als Agatha Christie of iemand dergelijks. Maar het is meer dan een plot, het is werkelijkheid. Het is de werkelijkheid van Jezus Christus. In deze lijdenstijd, de naam zegt het al, staat het lijden en sterven van Jezus Christus volop in de aandacht. Niet alleen in deze tijd, want de totale prediking van het evangelie kan samengevat worden als de prediking van de gekruisigde Christus, zoals de apostel Paulus dat doet in 1 Korinthe 1. Of je kunt denken aan de manier waarop hij de Galaten aanspreekt en ze aan herinnert. Het is toch zeker zo dat Jezus Christus als de gekruisigde u voor ogen geschilderd is. Dat is het centrale thema van het evangelie. Maar daarom is het juist goed dat dat telkens in het jaar terugkeert en dat er een bepaalde periode meer dan gemiddelde aandacht aan wordt besteed. Nu, als we dat lezen, dan zien we al vrij vroeg in de evangelie dat dat element aandacht krijgt. Je kunt ook zeggen, al vrij gauw in het optreden van de Heer Jezus Christus wordt er aandacht voor gevraagd. En degene die er aandacht voor vraagt, is Jezus zelf. Hij onthult dat voordat de mensen dat al zien aankomen. Op de momenten dat de mensen nog om hem heen drommen, geeft hij daar al signalen van af. En daarom kunnen we nu al vaststellen dat de dood niet een lot is dat hem overviel. Helaas liep het daarop uit. Of een drama, niet waar, van iemand die ja, dat min of meer naar zich toe trok, doordat hij altijd in de contramine was en het anders zei en dacht Dan de mensen die het voor het zeggen hadden. Dat was natuurlijk wel zo. Maar dat was niet de reden. Hij koos bewust voor zijn gang naar het kruis. Hoezeer hem dat ook pijn deed en hoezeer daar ook angst voor was. Maar het was een bewuste keus in gehoorzaamheid aan zijn vader en met als doel ons. Jezus onthult hier de poging om hem te doden. En de tekst vraagt eigenlijk aandacht zowel voor de daders als voor het motief. Die daders, dat zijn de gesprekspartners van dat moment. Je moet dan denken dat regelmatig in het evangelie naar Johannes daar de Joden genoemd worden. Maar dan blijkt uit het hele verhaal dat hij met name de leidslieden van de Joden bedoelt. Niet alles wat in die discussies aan de orde komt, is zeg maar in conflict met het totale Joodse volk, maar wel met de leidslieden van het Joodse volk. Zo ging het hier ook. Leidslieden van het volk bij de tempel. En ik zei het al, in het voorafgaande was daar gesproken over het feit dat Jezus niet uit zichzelf sprak. God spreekt door hem. Hij spreekt met Gods machtiging. En een woord dat ook bleef haken, dat was dat je alleen maar vrijgemaakt kon worden door te blijven bij het woord van Jezus. En daar springen ze op in, die gesprekspartners. We zijn vrije mensen. Kinderen van Abraham. Niemands slaaf. En voor hen is daarmee kennelijk alles gezegd. Kinderen van het volk van God, van het volk waar God zijn verbond mee gesloten heeft. Maar dan is het goed om op te letten dat Jezus zegt, ik weet dat. Hij ontkent het niet. Maar, en dat maar klinkt daar heel onheilspellend. En misschien is dat wat hier een beetje aan de rand van de tekst staat toch wel goed om vast te houden, omdat wij hier bij elkaar zijn als verbondsgemeente, delend in de belofte van God. En het aantal keren dat hier bij het doopvond Psalm 105 gezongen is over dat verbond dat God met Abraham gesloten heeft en dat van kind tot kind bevestigd wordt, het aantal keren kunt u niet meer tellen. Dat geeft ook niet, want het is een heel belangrijk gegeven. De beloften van God gelden ons en onze kinderen, omdat wij betrokken zijn via Israël bij dat gebeuren met Abraham. Alleen, blijkens dit woord van Jezus, kunnen wij ons niet op beroepen in de zin van dat daarmee alles gezegd zou zijn. Ja, je kunt je er wel op beroepen. Het is misschien nog wel het laatste waarop we ons beroepen kunnen. Maar er hoort iets bij. Het woord van God, ook het onder ede aan ons bezegelde woord van God, vraagt antwoord. En zo niet, dan geldt ook ons dat maar van Jezus. En het is dan ook even onheilspellend. Als je nou kinderen van Abraham bent, zegt Jezus, dan moet je ook de werken van Abraham doen. En dat is geloven in het woord van God dat door Jezus, misschien mag ik het nog beter zeggen, in Jezus tot ons komt. Als werkelijk kind van Abraham was, zou mijn woord als Gods woord herkend zijn. En u hebt blijkbaar een andere vader. Daar knoopt Jezus de conclusie er maar vast. Vers 41. Niet God, maar de duivel. Vers 44. Het wordt nogal scherp gezegd. De vader van de leugen. En daarom hebt u de waarheid van mijn woord niet aanvaard. Let wel. Je kunt dus kind van Abraham zijn, zoals die mensen daar, en tegelijkertijd kind van de duivel. Als je dat zo neerlegt en zegt dat kan, dan zouden ook deze mensen met wie Jezus spreekt dat aanvaard hebben. Zeggen, ja, dat geloven wij dat dat kan. Alleen, dat waren zij niet. Dat waren altijd die anderen die ook bij dat volk van God hoorden. Tollenaars, zondaars, hoeren. En u weet dat aan het begin van dit hoofdstuk zo'n voorbeeld van die mensen is opgevoerd. Waar men eenvoudig weg aan voorbij gegaan is, dat wij het ook kunnen zijn. Bij ons geldt dat we misschien in de kerk groot geworden zijn, dat we meedraaien in alle facetten van het kerkelijke leven. En dan brengt Jezus die mogelijkheid van ver weg, van die anderen, heel dicht bij ons. U zou ook kind van de duivel kunnen zijn. De duivel, zo wordt hij hier genoemd, meestal Satan, maar hier duivel, degene die alles door elkaar gooit. Nou, hier gaat alles door elkaar heen. Tot het ergste in staat. Jezus mag dood. Titel van het boek herinner ik mij, dat luidt, Jezus wordt opnieuw gekruisigd. Het boek legt juist de vinger bij de mensen die aan Jezus verbonden zijn via de kerk en via het evangelie en tegelijkertijd hem opnieuw kruisigen. Het wil dus niet zeggen dat dat belofte woord van God dat ooit bij ons is uitgesproken en over ons is gezegd, dat dat van minder gehalte zou zijn. Of onbetrouwbaar, maar het zegt iets over ons, over wie wij zijn. En dan is het goed te letten op dat motief dat hier op de achtergrond speelt. Waarom gebeurt dit allemaal? Nou, zegt Jezus, mijn woord vindt bij u geen plaats. En dan wordt er een woord gebruikt dat samenhangt met ons woord choreografie. Ik weet niet of u daar een beetje mee op de hoogte bent, maar dat gaat over ballet en zo. Choreografie is de kunst om balletdansers inderdaad iets te laten uitbeelden in beweging. En daarmee en daarbij de ruimte in beslag te nemen. Een choreograaf die deze ruimte tot beschikking heeft, maar die niet gebruikt. Zeg maar alles op de vierkante meter laat doen. Die verstaat zijn vak niet. Choreografie is de kunst van de beweging in de ruimte. En zo spreekt Christus over zijn woord. De choreografie is bij u niet goed, zegt hij dan. Het vindt geen plaats, het heeft geen ruimte. De beweging die hij ons wil, nou niet aanpraten, die hij in ons leven wil aanbrengen, vervult de ruimte van ons bestaan niet. U voelt dat woord van Christus wil die ruimte zo vervullen dat al het andere dat in de weg staat ook weg moet. Dat moet eruit. En dat gebeurde daar destijds niet. Ik zei al, dat is niet tragisch. En je kunt dan ook zeggen dat het woord van God en van Christus niet krachtig genoeg is. Dan zou je eigenlijk de schuld van het hele drama op rekening van God schuiven. Nee. Men wilde datgene wat nu door dat woord van God verdrongen moest worden niet kwijt. En daarom gebeurde dat met die vrouw daar aan het begin van dit hoofdstuk. U moet dat nog maar eens doorlezen. Mensen hadden recht om haar aan te klagen. Dat vonden ze tenminste. En juridisch gezien was dat ook zo. Maar telkens zie je in dat gebeuren dat die distantie er is. Daar staat die vrouw, hier staan wij eromheen. Een grote kring. Zij daar, wij hier. Zij zo, wij anders. Zij zondig, wij rechtvaardig. De distantie werd zo geschapen en werd zo eigenlijk vastgelegd. En dat doorbreekt Jezus nu. Toen al, in dat gebeuren, op het moment dat hij zegt, nou, wie zonder zonde is, gooit de eerste steen maar. En ineens geeft men het door. Dat kan niet. Ze druipen af. U bent ook niet zonder zonde, zegt Jezus. En je bent daarvan slechts te verlossen door mij. En u voelt, dit alles doorkruist dat onterechte beroep op kind van Abraham te zijn. Wij kunnen ook niet altijd en onder alle omstandigheden en blijven zeggen, ja, we gaan toch naar de kerk, we zijn gedoopt, we doen belijdenis en we hebben avondmaal gevierd en nog een aantal van die mooie zaken. Er is niks mis mee natuurlijk. Maar dat is niet het laatste waarop je je verlaten kunt. Zij vonden dat ze vrij van allen waren, geen slaaf. Want ze waren geen Samaritaan, geen halve heiden, ze waren van de helft van de wereld niks. Maar zo ligt het niet. Het is geen tragiek in de zin van dat God er eigenlijk nog schuld aan zou hebben. Maar het is de schuld van onszelf. En de schuld van het je eigen kwaliteit willen handhaven tegenover het woord van Jezus dat nota bene onze eigen schuld blootlegt en onze eigen ondeugd. Dat ons wel op genade wijst, maar daarmee tegelijkertijd tot zondaren verklaart. Die van genade mogen leven, maar ook dat moeten, omdat ze anders helemaal niet leven, maar dood zijn. Jezus onthult dat allemaal. Maar als Jezus in naam van God, sprekend namens God, handelend namens God, dit zo onthult, Is het niet de vaststelling van een feit, zo is het nou bij jullie? Maar een uitnodiging. Wij kunnen dat goed, hè? Iets onthullen. Daar hebben wij een speciale journalistiek voor. Onderzoeksjournalistiek. Daar heb je een mooi voorbeeld. Die is erop uit om de feiten bloot te leggen die niet bekend zijn. Maar wat is het doel ervan? Om degene die dan in het beklaagde bankje komt pootje te lichten, want hij moet het veld ruimen, hij moet van zijn ambt ontheven worden of wat dan ook maar. Hij moet van zijn positie af. Eigenlijk heeft zo iemand dan geen leven meer. Dat zie je ook bij onderzoeksfeiten die laatst aan het licht kwamen. Liep dat uit op een zelfdoding. Dat kan. Maar dat is niet de manier waarop God en waarop Christus onthult. Hij wil juist daarbij ons leven. Als hij iets onthult, is dat tegelijkertijd een uitnodiging. Die andere weg is ook mogelijk. Destijds, dat weten we, hebben sommigen die weg begaan, anderen niet. Maar Jezus onthult ons bestaan als uitnodiging. En dat is ook het belang van dat regelmatig gedenken van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. De kerkhervormers hebben daarop gewezen. Hoezeer het overdenken van het lijden en sterven van Christus, dat van belang is voor een vruchtbaar geloofsleven. Dat moet je doen, zeiden ze. Het lijden en sterven van Christus overdenken. En dat is dan meer dan erover denken, het is in je opnemen. Want dat kruis is natuurlijk het niet voor niets het wereldwijde symbool van kerk en geloof geworden. Dat is maar goed ook. Geloof is het geloof in de gekruisigde. Als we maar bedenken dat dat kruis de onthulling van ons bestaan is. De dood van Jezus is de onthulling van ons leven. Nou, wat is dat leven dan van ons? Eigenlijk, buiten hem om, is dat geen leven. Het bestaan zonder volledige aanvaarding van zijn woord wordt onthuld als vijandschap tegenover God. Poging om Christus te doden. Als het kan achteraf nog. Het is allemaal onvruchtbaar en bedreigend. En hoe vaak hebben we Jezus niet opnieuw gekruisigd door onszelf te verheffen. Maar deze onthulling is een uitnodiging tot dat andere. En misschien is het goed om in een paar woorden dat samen te vatten. De gang van Jezus naar de dood is er omdat hij vervuld was van het woord van God. Hij zegt ergens dat het zijn eten en drinken is om te doen de wil van zijn Vader die in de hemel is. Daarom gaat hij naar het kruis. U denkt maar aan een van die laatste woorden, niet waar? Niet uw wil, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat is het einde van de distantie. De afstand werd geschapen door mensen, tussen mensen. En Jezus keert het om. Zijn gemeenschap met mensen wordt duidelijk in dat kruis. Het betekende voor hem de dood. Onze gemeenschap met hem betekent voor ons het leven. En wij mogen bij alle belijdenis van schuld, want dat wordt wel gevraagd, zijn woord over ons horen. Ook ik veroordeel u niet. Tot onze stomme verbazing, verrassing, misschien nog wel veel meer, zal dat woord over ons klinken als we ons toevertrouwen aan zijn spreken. Daarom zullen wij het gebed om de Heilige Geest moeten kennen. En we zullen het ook begrijpen als het ons voorgehouden wordt. Laat mij dat woord van Christus verstaan. Ik schat het zo in dat er heel wat ouderen onder ons zijn die steeds meer begrijpen dat er van alles waar je op zou hebben kunnen beroemen, eventueel, steeds minder overblijft. Dramatische voorbeelden zijn daarvan aan te wijzen. Hele mooie voorbeelden ook trouwens. Van mensen die het ook hardop zeggen. Ik ben alles kwijtgeraakt. Alleen, dat woord van Christus, dat blijft. En omdat dat blijft, wordt mijn verwachting niet afgesneden. Laat al het andere dan uit mijn leven maar verdreven worden. Dit woord is een feestelijk woord. Is een woord dat het leven met hoofdletters aandient. Amen. Laten wij nu danken en bidden. Wij prijzen uw naam, o God, omdat u in Jezus Christus tot ons bent gekomen. Omdat in hem het woord gegeven en gesproken is. Het woord dat wel eens pijn doet, maar dat ook tot leven roept. Wij bidden nu dat we zijn stem verstaan en volgen. Dat is tekenend voor zijn schapen, zo heeft hij zelf gezegd. Wij bidden u dat we bij die schapen mogen horen. We danken u dat de prediking van dit evangelie overal in deze wereld plaatsvindt. De prediking van de ene naam die tot behoud gegeven is in deze wereld. En nu leven wij tot onze eigen verwondering in een samenleving waar veel godsdiensten samenkomen en er maar één waarheid is, die van Jezus Christus. Wij bidden u dat we die waarheid belijden, maar tegelijkertijd samenleven in respect en ons herinneren dat de leidende Jezus Christus ons ervoor gewaarschuwd heeft het zwaard niet te nemen. Dat niet kracht of geweld, ook niet mentaal geweld, het zal winnen, maar alleen uw geest. Geef veel van die geest onder ons en laat door die geest ons een leesbare brief van Christus mogen zijn, zodat aan ons zijn boodschap duidelijk wordt. Wij bidden u voor onze koningin, de regering, de volksvertegenwoordiging, voor alle overheden in alle landen, in het besef en de belijdenis dat zij uw dienaressen zijn, wetende of niet wetende, maar ze zijn het wel, dat door hun hand de koning der koningen, Jezus Christus, deze wereld regeert. En wij bidden u dat dat besef ons bijblijft bij het omgaan in respect voor de overheden. Maar dat onze overheden en de dienaren ook hun kracht en hun wijsheid van u verwachten. Wij bidden u op een moment dat diverse volken in nood verkeren. Japan, met de ellende die sinds vorige week daar is gekomen en die voor ons onvoorstelbare proporties aangenomen heeft. Wij bidden u, o God, geef dat we uitzicht mogen zien in de duistere tunnel. En dat er niet nog meer over dat volk en daarmee ook over ons allen heen komt. Wij bidden u voor het volk van Libië, dat het recht zal verkrijgen en onder de druk van een dictator wordt weggehaald. Maar we bidden u ook dat dat niet te veel slachtoffers zal vergen. Wij weten niet wat we bidden zullen naar behoren, dat wordt ons wel duidelijk. Maar het is de Heilige Geest die in ons zucht met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hoor hem. We bidden u in dit alles om gerechtigheid. En we realiseren ons dat onze Heer Jezus Christus is aangekondigd als de koning der gerechtigheid. Die eenmaal gekomen is en zo ook zal terugkeren. En daarom zien we uit naar die dag. We bidden u voor allen die alleen gaan in deze wereld, allen die ouder geworden zijn en aan de kant van het leven staan of althans de indruk hebben dat ze niet meer meetellen. We bidden u voor allen die ziek zijn, dat ze genezing mogen vinden, maar bovenal de vrede die alle verstand te boven gaat en harten en zinnen bewaart bij Christus. Wij bidden u voor kinderen die opgroeien in onze wereld. Als wij zelf soms de weg al niet meer weten, beseffen we dat het voor hen moeilijk wordt om de weg te vinden. Geef duidelijkheid door ouders en opvoeders die uw woord doorgeven, die het ook voorleven. En geef dat de naam van Jezus Christus in hun hart geschreven staat. Wil alle gedenken die in deze wereld geroepen zijn om hulp te bieden in noodsituaties, artsen, verpleegkundigen, militairen of wie dan ook maar. Laat hun werk vrucht mogen dragen, opdat het loflied uit de hemel ook nu al weerklank vindt op de aarde. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Wij mogen nu de Heere dienen van onze gaven. Wij zingen daarna gezang 460 vers 1 en na de geloofsbelijdenis de versen 4 en 5 van hetzelfde lied. willen deze gezongen aansporing beantwoorden met de offerande van onze lippen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en het eeuwige leven. Amen. Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.